willen we samen gaan lezen wat er in Psalm 23 staat, die we zometeen ook mogen overdenken. Ik denk een van de allerbekendste psalmen uit de Bijbel. Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Vanmorgen zijn we hier bij elkaar om afscheid te nemen van Wiebe Spoelstra. Hij mocht 77 jaar worden. Midden december 2023 bleek dat zijn leven hier op aarde bijna ten einde was. En vanaf 13 maart vorig jaar was Wiebe afhankelijk van de zuurstof. Op 20 december is er een gesprek geweest met Wiebe, met Antje, samen met Jipke over het naderende einde. En in het gesprek werd de vraag gesteld, wat was het meest bijzondere in je leven als je terugkijkt? Wiebe zei, alles was bijzonder, het werd mij gegeven. In november 1985 hebben Wiebe en Antje een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. En in 2002 zijn ze samen gedoopt door middel van onderdompeling, waar ze getuigenis gaven van het geloof wat ze gevonden hadden in de persoon van de Heer Jezus. Maar vanmorgen willen we vooral spreken over de persoon van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En wie begaf dan aan in het gesprek ook dat we mochten spreken over Psalm 23, die we gelezen hebben samen, die we ook gezongen hebben. En toen ik dat gedeelte had voorgelezen, zei Wiebe, ik zie hem lopen in de grazige weiden. Het deed hem denken aan het gezaaide velden van de Noordoostpolder waar hij als kind woonde. Als we gaan kijken naar het boek Psalmen, bestaat het boek Psalmen uit 5 delen. Het eerste gedeelte, dat is Psalm 1 tot 41, dat beschrijft de mens, zijn staat, zijn oorspronkelijke staat, zijn val en zijn herstel. Het laat zien dat Christus is de schepper. Psalm 23 staat eigenlijk in een soort trilogie, zou je kunnen zeggen. Psalm 22, wat spreekt over de goede herder, die zijn leven aflegt voor zijn schapen. En dat begint met de bekende, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat was de kreet, om zo maar te zeggen, die de Heer Jezus riep op het moment dat hij zijn leven aflegde in de dood. Toen was er 3 uur duisternis geweest. Het is heel bijzonder als je daarover nadenkt, dat deze psalmen in de gedachten waren op het moment dat de Heer Jezus zijn leven gaf voor u en voor mij. Psalm 23, dat gaat dus over de goede herder, Psalm 22, wat ook staat in Johannes 10, vers 14 en 15. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en de mijnen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken en ik leg mijn leven af voor de schapen. Psalm 23, die we gelezen hebben, gaat over de grote herder van de schapen. Zoals staat in Hebreeën 13, vers 20 en 21. De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond, mogen u volmaken. In al het goede, tot het doen van zijn wil, terwijl hij in ons doet wat voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En Psalm 24 gaat over de overste herder. Daar wordt naar voren gebracht dat hij de koning is. Dat staat in 1 Petrus 5 vers 20 en 21. En wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. Het is een psalm van David. Alle drie deze psalmen, dus zowel 22, 23, beginnen met een psalm van David. Maar deze psalm, zou je kunnen zeggen, is een hele persoonlijke psalm. Want wat staat hier? De Heere is mijn herder. Het is niet afstandelijk van, nou ja, dat is iemand die van horen zeggen en misschien ja, kan iedereen zijn. Nee, David zegt heel persoonlijk van de Heere is mijn herder. David was natuurlijk een bekende, laten we zomaar zeggen, de bekendste koning van het volk Israël. 73 psalmen geschreven. In Handelingen 13 vers 22 staat, de Heere verwekte hun David tot koning, van wie hij ook aldus getuigenis gaf. Ik heb David gevonden, de zoon van Isi, een man naar mijn hart, die mijn hele wil zal doen. En dat is toch een geweldige getuigenis van deze koning. Een man naar het hart van de Heere God. Want als je gaat nadenken over ons mensen, dan kun je zeggen van ja, de mens is door de Heere geschapen. Dat lezen we al in Genesis 1. Naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En als je dan ook ziet hoe de mens geschapen is, ik zal het even voorlezen uit Genesis 2. Daar staat in vers 7. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen, een levende ziel. En dat is wel frappant, zou je kunnen zeggen, dat bij Wiebe dat altijd een probleem was, of de laatste jaren een probleem was, het ademen. Want zonder adem kan de mens niet leven. En het bijzondere is als je dan ziet, leest, dat je levensadem vanaf het begin in de neus van de mens werd geblazen en zo tot een levende ziel werd. En wat is nou de bedoeling van het mens zijn? We hebben hier een bepaalde periode van tijd leven hier op aarde. En uiteindelijk, zoals het ook gezegd werd van David, is dat om te leven in afhankelijkheid en tot eer van hem. De Heere is mijn herder. Is dat ook uw getuigenis? Kent u die herder persoonlijk? Kent u hem, die grote herder van de schapen, de persoon van de Heere Jezus Christus? Als je deze psalm helemaal gelezen hebt, dan ontbreekt daar eigenlijk iets. En eigenlijk is het heel bijzonder, want daar wordt nergens gesproken over de schapen. Want een schaap, die heeft een herder nodig. Het is wel heel duidelijk dat het daarover gaat. Want als je gaat nadenken over een schaap, wat is nou precies het bijzondere van een schaap? Wat zijn de kenmerken van een schaap? Ik zal het voorlezen. Schapen zijn niet slim. erg dom, om zo maar te zeggen. Schapen willen vaak alle kanten uit, behalve de goede kant. Ze zijn in staat de groene weide te verlaten om te gaan dwalen in de zanderige woestijn. Ze zijn in staat om weg te lopen, maar weten vaak de weg niet terug. Daarnaast een ander kenmerk is, schapen zijn erg afhankelijk. Ze kunnen zichzelf niet redden en hebben bij alles hulp nodig. Een schaap kan niet in het wild leven. Een schaap heeft altijd een eigenaar nodig die voor hem zorgt. Een schaap heeft leiding nodig. En is dat niet precies de aanduiding van ons mens zijn? Soms zijn de mensen ook niet zo heel slim. En soms zijn we zo afhankelijk van de Heere zelf. Soms denkt de mens dat hij niemand nodig heeft. En dat hij alles zelf kan. Maar in deze psalm gaat het vooral over niet ons mens zijn, maar over de herder zelf. De Heere is mijn herder. De eerste vier versen gaan daarover. En dan vers 5 en 6, de Heere mijn gastheer. Vers 2 en 3 spreken over hij. En de versen 4 en 5 spreken over gij of u. Als je dit in het Hebreeuws zou gaan lezen, de oorspronkelijke taal waar de Bijbel in is geschreven, dan zie je dat precies in het midden drie woorden staan. En wat staat nu precies in het midden van deze psalm? Want gij zijt bij mij. Dus je zou kunnen zeggen van dat is waar deze psalm over gaat. Het gaat om de herder die bij ons is. En wat volgt er verder? De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Is dat niet een geweldig getuigenis? Want hoeveel lijden is er wel niet in dit aardse leven? Zoals wie ook veel te maken heeft gehad met ziekten. Vanaf juli 2017 was hij eigenlijk niet meer in staat om de samenkomsten te bezoeken. Mocht dvd's voor hem maken, die ik dan wekelijks dan weer een antje gaf, om dan thuis de dienst te kunnen volgen. Alles wat we nodig hebben voor ons aardse leven is eigenlijk dat we in afhankelijkheid leven van de grote herder. En dat ontvangen we op het moment dat we hem toelaten in ons leven. Wat heeft hij voor ons gedaan? Wat zijn nou de kenmerken van die grote herder? Vers 2 en 3. Hij, let op het woordje hij, hè? Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naam wil. Dat doet de grote herder. Het enige wat de mens moet doen is luisteren. Want dat is ook een heel bijzonder eigenschap van een schaap. Dat hij alleen maar luistert naar de herder. Ik moet altijd denken aan het voorbeeld wat ik ook jullie heb verteld. Aan mijn broer Klaas, die had ook een paar schapen. En dan kwam ik daar wel eens en die stonden dan achter in zijn weiland. En ik denk van nou, dat is aardig zo'n schaap, dus dan roep je zo'n schaap. Maar wat hij deed, hij ging zo ver mogelijk wegstaan. Maar toen kwam mijn broer eraan en die zei, Koba, zo heette dat, die schaap. Die riep de naam en die kwam daar op toe lopen. Ik denk van dat is zo'n bijzonder eigenschap van een schaap. Want ook als we kijken naar ons mensen, we hebben twee oren om te luisteren en één mond om te spreken. Wat komt er soms zoveel uit onze monden? En dat luisteren is vaak zo ongelooflijk moeilijk voor ons als mens. Want er zijn altijd twee wegen die de mens kan gaan. Dat lezen we in Psalm 1. Eigenlijk het begin van alle psalmen, Psalm 1. Daar staat vers 1 en vers 2 en vers 6. Welzalig, eigenlijk staat er welgelukzalig, de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg van zondaars, noch zit in de kring des spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Wandelt u op die weg van de rechtvaardigen? Welke weg gaat u? Want de wereld om ons heen trekt ongelooflijk aan ieder mens. De dingen die zo mooi schijnen. Maar gaat het daar werkelijk om in het leven? Van de mooie dingen van het leven. Natuurlijk mogen we genieten van de dingen die we krijgen. Maar hebben we werkelijk welgevallen, om zo maar te zeggen, aan Gods woord? En dan staat er niet alleen van, nou dat is dan leuk om dit in de boekenkast te hebben. Hè? Je hebt een Bijbel, plaats hem in de boekenkast. Moet je eens kijken, wat een geweldige Bijbel. Er is zelfs nu een Bijbel die kost 5000 euro, kun je hem kopen. Dat is een Bijbel waar Bach in las, is helemaal geherdrukt. Schitterend, maar die kun je in de boekenkast zetten. De bedoeling is juist dat je dat gaat openen, gaat lezen. En er staat er nog iets die hem overpeinst bij dag en bij nacht. Dus niet één keer in het jaar een keer de Bijbel openen. Nee, dagelijks dat tot je nemen en daarover nadenken. Zelfs al ga ik door, vers 4, ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Net al gezegd, dat is het centrum van deze psalm. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De stok of een knuppel, die was er voor de bescherming. Ook wel vertaald met scepter. Want als er wilde dieren kwamen, denk ik aan David, die zei van, ja, ik heb een leeuw gedood. Dan had je wel iets nodig om hem op afstand te houden. Maar daarnaast was daar de staf. En een staf was om op te leunen. En waar werd die voor gebruikt? In het donker, dan tikte je met die staf op de grond om zo de weg aan te geven voor de schapen. Hoe weten wij de weg? Hoe weten wij nu de weg die wij mogen gaan in het leven? Daar staat in Johannes 14, vers 1 tot 6. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader. Let op weer op dat woordje mijn. Mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. De weg weet u. Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Die heeft het uitgesproken door de Heer Jezus vlak voordat hij gevangen werd genomen. Vlak voor, zeg maar, Psalm 22 werd uitgeroepen op het kruis van Golgotha. En hij spreekt hier over het huis van mijn vader. Het aardse leven van Wiebe is ten einde. Maar dat wil niet zeggen dat dat het eindpunt is. Sterker nog, het leven voor hem is eigenlijk begonnen. En dat klinkt raar, maar als je weet dat je een keuze gemaakt hebt voor de Heer Jezus Christus, hem toegelaten hebt in je leven, dan is het aardse leven niet een eindpunt, het is het begin. Er staat in de Filippenzenbrief staat van, het leven is mij Christus en het sterven is winst. Hoe kan je dat nu zeggen? Want wij mensen zijn vaak zo alleen maar gericht op het aardse, dat we ons oog helemaal niet in de hoogte heffen om te kijken naar de eeuwige bestemming die er voor ons is. Want ook als we die psalm gelezen hebben, dan staat er, ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dat is dus niet iets wat eindigt. Want als we kijken naar ons aardse lichaam, die sterft. Het loon wat de zonde geeft is de dood. Ons aardse lichaam sterft. Romeinen 6 vers 23 zegt dat. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Grotere tegenstelling kun je toch haast niet bedenken. Ons lichaam, onze tent, zoals dat genoemd wordt, sterft, kan sterven. Vertrouwen wij voor de volle 100% op de grote herder van de schapen? Waar zijn we dan nog bang voor? Er wordt immers voor jou gezorgd. En hoe lang duurt dat? Al de dagen van mijn leven. En vervolgens, ik mag verblijven in het huis des Heren tot in lengte van dagen. Wat een zekerheid en wat een geweldige toekomst. Tot slot, willen we nog even stilstaan, willen we nog lezen wat staat in 2 Korinthe 4, vers 16 tot 5, vers 10. Daar staat, daarom worden wij niet moedeloos. Maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval. Door ziekte, door pijn. Toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Want wij weten dat als onze aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen. Immers in deze tent zuchten wij, terwijl wij vurig verlangen met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij namelijk, hoewel bekleed, niet naakt bevonden worden. Immers wij die in deze tent zijn, zuchten bezwaard, omdat wij niet onkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Hij nu die ons hiertoe heeft bereid, is God, die ons het onderpand van de geest gegeven heeft. Daarom hebben wij altijd goede moed, en weten dat wij, zolang wij in het lichaam wonen, niet bij de Heer wonen. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en willen liever ons verblijf in het lichaam verlaten en bij de Heer inwonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, het ze inwonend, het ze uitwonend, hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven. Het zij goed, het zij kwaad. Ook degene die gelooft in de persoon van de Heer Jezus Christus zal rekenschap afleggen voor datgene wat hij in zijn lichaam heeft gedaan. Ondanks dat geweldige vooruitzicht dat we een eeuwig huis hebben in de hemelen. Want als je daarover na gaat denken, een eeuwig huis, dat is niet voor een bepaalde periode van tijd, zoals mensen van het ene plaats naar de andere plaats kunnen verhuizen. Dit is een eeuwig huis, gelijkvormig aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus. Want als we kijken naar ons mens zijn, onze menselijke staat, wat kan een mens veel dingen verkeerd doen? Wat kunnen we soms niet luisteren naar die stem van die grote herder? En ik moest denken aan, toen ik dit zo aan het voorbereiden was, van, ja, de mens, voor, laat ik het zo zeggen, voor wie is nu de Heere Jezus gestorven? En dan denk je vaak van, nou, dat is voor goede mensen. Nee, hij is voor ons zondaren gestorven. En dat is het bijzondere. Dat hij niet, omdat we zo geweldig zijn, zo goed zijn, is naar deze wereld is gekomen. Maar weet u wat het geheim daarvan was? Hij heeft u lief. Hij heeft de mens lief. En heeft alles gegeven. Want dat zingen we straks ook nog. We leven door middel van genade. Maar die genade had de allergrootste prijs die je kunt bedenken. Dat was namelijk het leven van de Zoon van God. Hij, de schepper van alles. In de beginnen was het woord en het woord was bij God, het woord was God. Alle dingen zijn door hem geworden. En ik kwam, zoals in een bepaald lied zingen, naar deze wereld heel gewoon. De Zoon van God, de mensenzoon. Hij heeft je lief. Hebt u die liefde al beantwoord? Kent u hem werkelijk in uw leven? Want dat is de geweldige boodschap. Als iemand sterft, dat is niet het einde. Voor die persoon is dat het begin. Maar we blijven hier wel, degene die achterblijven hier op aarde. En we mogen in dat vertrouwen dan ook zien op de persoon van de Heer Jezus Christus. Amen.